gaan met elkaar lezen uit Handelingen 16, vanaf vers 22. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 115, het 7e en het 9e vers. Handelingen 16, vanaf vers 22. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Psalm 115, het 7e en het 9e vers. Twee van die prachtige versen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En ze u, zowel als het kroost, dat zijn uw kinderen, dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat doen smaken. En ook het 9e vers. In het stille graf zingt niemand zeer een lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof. Zijn roem en majesteit looft God, de bron van het leven. Psalm 115 vers 7 en vers 9.
Thank you.
zouden graag met elkaar willen luisteren naar Gods heilig woord. Uit Handelingen 16, vanaf vers 22. Handelingen 16, vanaf vers 22. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerken en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf een omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor, en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende, laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende, de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zou losgelaten worden. Ga dan nu uit en reist en ga heen in vrede. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen? Heere, almachtige, heilige, barmhartige en genadige God in de hemel. Als we zo met elkaar vanavond uw woorden mochten horen, dan worden we al stil. Wie bent u toch, Heer? Dat u zo machtig bent dat u een aardbeving kunt zenden. Dat alle elementen van de natuur in uw hand zijn. En dat u bepaalt waar en wanneer een aardbeving geschiet. En zo lazen we in Handelingen 16 dat u daar, precies daar waar uw twee kinderen in de gevangenis zaten, daar waar uw twee kinderen baden en zongen, dat daar een aardbeving geschiedde. O Heere, wie bent u toch? Dat niet alleen de elementen in uw handen zijn, maar ook dat u in staat bent om twee mannen met kapotgeslagen ruggen ergens diep in een muffe kelder, met de voeten in het blok, dat u zulke mensen die zo ellendig eraan toe zijn, kunt laten zingen. Want ja, Heere Jezus, waar u bent, daar is het de hemel. Al was het ook in de diepste kelder, met de voeten in het blok en met de rug kapot, waar u verschijnt. O dierbare Heer Jezus, daar gaan we zingen. Van het eeuwige welbehagen door u. Door u alleen. En Heer, zo zitten wij vanavond hier ook. Van nature. Met onze voeten in het blok. Van onze totale doodstaat. Met onze ruggen kapot. Dat we onze eigen rug en onze eigen lichamen vernietigen. Door die afschuwelijke zonde. O Heer, wij mishandelen onszelf. En zo zitten we daar. Maar o Heer, wat zou het een wonder zijn als u vanavond kwam. Dwars door al die gesloten kerkerdeuren heen van onze dogmatiek. Van onze vijandschap tegen u. Van ons ongeloof, van onze onboetvaardigheid. Dat u zich vanavond toegang zou verschaffen. Tot harten van zondaren en zou zeggen, zie, hier ben ik. Het is uw hart. De versenen tegen de prikkels te slaan. Ach, dierbare Heer Jezus, kom er dan vanavond bij. U weet wel dat wij het niet kunnen. U kent onze zwakke moed, onze kleine krachten. Daarom hebt u ook bevolen dat er Aarons en Hurs moeten zijn. Als er vanavond zijn van uw volk die bidden geleerd hebben, wilt u ze geven dat ze onze moede armen mogen omhoog bidden. En onze blik, die zo bezoedeld kan zijn en zo vertroebeld kan zijn van alles van deze wereld, dat onze blik mag gericht worden op u alleen. Om u te zien en u af te schilderen. Om uw woorden te horen en die woorden door te geven. Kom er dan bij, Heer Jezus, kom er dan bij. O Heilige Geest, kom er dan bij, o dierbare Vader. En maak het vanavond eens wonderlijk wel. Met uzelf, opdat doden mogen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heer, neem dan alles weg wat hinderen kan. Alsjeblieft, handel niet met ons naar onze zonde. Want wie zou dan bestaan? Maar mag vanavond uw eer klimmen uit dit stof en uit het stof wat voor ons zit. Want stof zijn we. En tot stof zullen we wederkeren en ageren in het graf. Zingt niemands Heere lof, maar o wonder. Wie in Christus is, zal eeuwig zingen, hier op aarde en na de dood, tot in alle eeuwigheid. O Heere, mag het zo zijn, om Jezus wil. Amen. We wilden vanavond met elkaar verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. Het zou goed zijn als u dat erbij zou willen pakken. Hoofdstuk 2 uit de Dordtse leerregels. En dan staat met name vanavond het derde artikel centraal. Ik zal nog even kort iets zeggen over het eerste artikel. In het eerste artikel hebben we gehoord dat de oneindige majesteit van God, dat wij die beledigd hebben. Dat de oneindige majesteit en de oneindige rechtvaardigheid van God eist dat onze zonden met tijdelijke en eeuwige straffen worden gestraft. Ik hoop dat dat is. Als ik dat zo vanavond nog even kort herhaal, dat dat iets is wat bij u ingang heeft gevonden in uw hart. Besef, tegen God gezondigd te hebben en tijdelijke en eeuwige straffen verdiend te hebben en die niet te kunnen ontgaan. We moeten toch oppassen met elkaar dat we aan dit soort woorden gaan wennen. Dat we zijn als die hond, hè, die bij de smid ligt en die aan het begin natuurlijk heel bang is voor vonken en harde klappen. En op een gegeven moment ligt die hond gewoon te slapen naast die smidse. En die schrikt niet meer van een vonk of van een klap. De hond is het gewend. Het zou toch heel erg zijn als we zulke zaken, hè, zoals in artikel 1. Zaken als tijdelijke en eeuwige straffen. Dat we die met elkaar aanhoren en dat ons dat niet meer bewegen kan. dat is wel het ergste misschien wat ons kan overkomen. Dat we zo verhard raken dat ons dat niet meer kan raken. Liever zou ik zien dat die woorden u zouden bewegen. Dat de schrik des Heeren u zou bewegen en dat u zou uitroepen: wee mij, ik verga. Hoe kan ik die welverdiende straf nou ontgaan en tot genade komen? Nou, om dan te horen hè, dat wij die straffen niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Dus God gaat niet van zijn recht af. God kijkt niet door de vingers. God zegt niet, nou ja, ach, ik ben zo bewogen met de mens en ik ben zo barmhartig en zo genadig. Weet u wat? Ik wist de zonde uit mijn boek. Dat doet God niet. Dat kan ook niet. God is ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid eist betaling. Dat gaat zo ver dat ik zou kunnen zeggen dat God, dat is niet mogelijk, hè, maar God zou ophouden God te zijn als hij niet rechtvaardig was. Wij zouden de rechter die in Den Haag bijvoorbeeld in een rechtbank zit, ze zouden horen dat die rechter zomaar mensen vrijheid geeft, geen rechtvaardig vonnis velt, mensen die een misdaad begaan hebben naar huis stuurt en zegt, ach ja, ik ben vandaag zo barmhartig gezind, weet u wat, u bent moordenaar, maar gaat u gerust naar huis. Nou, dat waarderen wij niet. Dat vinden we onrechtvaardig. Die rechter moet heel snel vervangen worden door een echte, rechtvaardige rechter. Niet waar? En zo is het ook met God. Hij is rechtvaardig en hij kan niet anders dan een rechtvaardig vonnis vellen over ons leven. Maar hij is ook barmhartig. Ten hoogste, dat weet u nog wel, hè? Daarom artikel 2. Maar alzo wij zelf van niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren zoon ons tot een borg gegeven. Die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Nou, dat hebben we de vorige keer geprobeerd om daarbij stil te staan. Om daar iets van af te mogen schilderen wat het is dat Christus zich heeft laten kruisigen. Dat Christus, de enige geboren zoon van de Vader, een verloren zoon heeft willen worden. De zonde op zich genomen heeft om al die verloren zonen en dochteren die vaders goed met hoeren en met tollenaren aan het doorbrengen waren, om die zalig te maken. Dat is het wonder van artikel 2. En dan artikel 3. Want kijk, stel nou eens voor dat u dit nou allemaal van ganse harte zou toestemmen. U zegt, ja, God is rechtvaardig. Zijn vonnis is rechtvaardig. God kan van zijn recht geen afstand doen. Maar gelukkig heeft hij zijn zoon gezonden om voor ons en in onze plaats genoeg te doen aan het recht van vader. Het vaderhuis is weer geopend. Er is weer een mogelijkheid om weder te keren in die gemeenschap die wij verloren zijn, zoals die in paradijs was. Stel eens voor dat u al deze zaken zou beleiden. Misschien rolde er vorige week wel een traan over uw wang of door uw ziel. En dat u moest zeggen, wat is dat toch een onuitsprekelijk wonder. De liefde van Christus, de liefde van God de Vader, dat hij zijn enige geboren zoon, zijn Benjamin, zijn beminde, zijn liefste, gegeven heeft voor zulke grote zondaren. Maar wat heb u eraan? Wat heb u eraan? Wat heb u eraan om te geloven dat God rechtvaardig is, dat Christus gekomen is, als u niet weet dat Christus gekomen is voor u? Wat heeft u eraan? Om te geloven dat de hele wereld zalig kan worden, maar als u niet gelooft dat u zalig kan worden, wat is dan de nuttigheid daarvan voor u? Wat brengt het u? Wat brengt het mij? Als ik geloven zou dat mijn kinderen zalig kunnen worden. En mijn man, mijn vrouw, Mijn vader en moeder, ja. Oma, ja. Ja, maar u. Mijn ziel. Toch ziet gij uw lot? Hoe zal de buurman? Nee. Hoe zal vader? Nee. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe ga ik sterven? Hoe ga ik straks op mijn bed of in de auto na een botsing of als ik ergens in het water beland? Als ik sterven moet, hoe ga ik God ontmoeten? Mijn ziel, hoe gaat u God ontmoeten? U, ik. Dat is artikel 3. Lees maar mee. Deze dood van de Zonen Gods is de enige volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden. Ja, zegt u. Ja, zegt u. Dat is het wonder. Dat is toch het wonder. De enige volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Er is een mogelijkheid van zalig worden. Onuitsprekelijk. Maar is het ook voor mij? Kan het ook voor mij? Is dit niet waar heel kerkelijk Nederland aan de rechterflank, laten we maar zeggen, mee worstelt? Kan dat ook voor mij? En dan lezen we verder wat onze Dordtse vaderen hebben opgeschreven. Over dit offer, daar zeggen ze van: het is van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Zondaar, al waren uw zonden als scharlaken, al had u alle zonden van Adams nakroost saamgebonden, al had u alle zonden begaan die er te begaan zijn in deze wereld. Dit offer is van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde van veel mensen, heel veel mensen, een schare die niemand tellen kan, staat er niet, hè? Der zonde van de ganse wereld. Daar is kracht in het bloed van Christus. Daar is genoegzaamheid in het bloed van Christus om de zonde van alle mensen af te wassen. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Of gelooft u dat niet? Anders zeg, in één druppel bloed van Christus is zo'n oneindige kracht en waardigheid dat de hele wereld daardoor zalig kan worden. Eén druppel bloed. Het bloed van Christus is zo ontzaggelijk veel waard, Mardij. En zo oneindig krachtig, al waren er 10 werelden, konden al die 10 werelden zalig worden door de kracht van het bloed van Christus. Gelooft u dat? Moedeloze zondaar die het niet weet en niet kan en niet heeft. Hoe kan ik ooit zalig worden door het bloed van Christus? Ja, maar is er genoeg? Er is genoegzaam voor de gehele wereld. Is dat een wonder of niet? Ja. Moet je een leven hebben waarin je alles doorgebracht hebt. Moet je één brok zonde zijn. Moet je, als je terugkijkt op je levenspad, niets anders zien dan zonde en schuld. Dan krijgt dit zo'n ontzaglijke waarde. Het bloed van Jezus Christus is krachtig genoeg, zondaar, om alles uit te wissen. Ik beseft u het. Denk eens na over uw leven. Denk eens na over die hemelhoge schuld die u op het lijf gehaald hebt. Denk eens over het rechtvaardig vonnis wat op die zonde volgen zal, nu al in de tijd en straks in de eeuwigheid. Denk eens over het eeuwig in de vlammen van de hel zijn. Denk eens aan het tandenknessen. Denk eens aan het zijn daar waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Daar is een remedie tegen, een middel. Overvloediglijk genoegzaam om al de mensen op deze wereld daarvan te verlossen. Staat er toch? Ja. En dan zou de vraag gesteld kunnen worden in artikel 4. Waarom is dat bloed van Christus nou van zo'n grote kracht? En waarom is dat nou van zo'n hele grote waardij? Wel, dat zegt het artikel 4. En deze dood is daarom van zo'n grote kracht en waardigheid. Omdat de persoon die dien geleden heeft, niet alleen waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Dus waarom is dat bloed van Christus nou van zo'n ontzaggelijk grote, oneindige waardij en kracht? Omdat het door Gods Zoon is gestort. En dan moet u vanavond goed begrijpen en ook nooit meer vergeten. Alles in deze wereld heeft een maat. Er zijn hele sterke mensen, minder sterke mensen. Er is heel veel rijkdom, heel weinig rijkdom. Vult u maar in, hè? Er is een maat in deze wereld. Maar vergeet u nou voor eens en voor altijd dit niet meer. Bij God is geen maat. God is eeuwig. Dat betekent hij is oneindig groot. En oneindig, oneindig. Ja, hoe moet ik dat nou toch zeggen? Dat offer van Christus is van een goddelijke waardij. Dus het is van een oneindige waardij. Ziet u? Het offer van Christus is gebracht op het altaar van zijn lichaam. Hij was zelf het lam wat daar opgelegd is. Hij was ook zelf de priester die het offer bracht. Het is alles één goddelijke zaak. Één goddelijk offer. En daarom, wij mogen nooit spreken over veel of weinig kracht in het bloed. We mogen nooit spreken over veel of weinig waardij van het bloed. We mogen nooit spreken over of er veel of weinig mensen zalig kunnen worden door dat bloed. Want het is goddelijk bloed. Het heeft een goddelijke waardij. De goddelijke natuur van Christus heeft aan zijn offer een oneindige waardij gegeven. En daarom kunnen onze Vader in artikel 3 zeggen dat het dus een offer is van oneindige waarde. Overvloediglijk genoegzaam. Veel meer nog dan genoegzaam. Voor de zonde van de hele wereld. Al waren er 100 werelden. Daar is kracht in het bloed. Goddelijke kracht in het bloed. Goddelijke waardij. Goddelijk gewicht aan het bloed. En daarom kunt u allemaal zalig worden door dit bloed. Wonderen. Wat een wonderen. Of niet? Misschien dacht u dat het heel anders was. Misschien dacht u, het bloed van Christus, dat is alleen voor de uitverkorenen. Dus dat heeft eigenlijk heel weinig waardij, want alleen waardij voor de uitverkorenen. En eigenlijk heel weinig kracht, want het heeft alleen maar kracht voor de uitverkorenen. Dus misschien dacht u heel uw leven wel dat het een heel klein offer was. Voor een klein kuddeke. Maar nee, het is een offer van een oneindige waardij. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Daarboven nog. Het is deze Christus, het is dit offer, of het is niets. Zo'n offer hebben we nodig. Zo'n middelaar hebben we nodig. Zo'n borg hebben we nodig. Die waarachtig God is en waarachtig mens in Christus is. Alles samengekomen wat God heeft geëist. Een volkomen rechtvaardige, heilige, smetteloze mens. Dat moest het zijn. En die moest de zonde van de hele uitverkoren kerk dragen. De zonde van de hele wereld dragen in een bepaalde zin. Daar kom ik zo op terug. En daarom moest hij ook God zijn. Dat kan een mens nooit dragen. En daarom is de God-mens Christus. Is het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Ziet u hem staan, Johannes, bij de Jordaan. De boeteprediker, daar komen ze. Het koren van veroordeling om hun halsen laten zich dopen. Openbaar doen ze boete van hun zonde. Betoning van hun berouw. Maar ja, daarmee is natuurlijk geen zonde uitgewist. Dan opeens dan zegt Johannes, dat is zo mooi hè, waren we daar toch bij geweest. Hè? Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Mensen, kijk eens, dat is ze. De Godmens, dat is Jezus Christus, die de zonde der wereld wegdraagt. En een iegelijk die door het geloof zijn zonde op hem legt. Al diegenen draagt hij de zonde weg. Een iegelijk die in hem gelooft. En dan zeggen onze Dordtse vaderen in het vijfde artikel. Omdat dat offer van Christus van zo'n oneindige waardij is. Daarom is de belofte van het evangelie. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte? Aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Ga heen. Predik het evangelie. Alle creaturen. En ga al die mensen verkondigen dat er in Christus bloed genoeg is tot verzoening van de zonde. Alle creaturen. Ergens in Afrika, tussen de bruine mensen in strorokjes enzovoort, verkondig ze dat er vergeving is van al hun zonde in het bloed van Christus. Ga naar de Indianen. Denk aan Shepherd. En ga de Indianen verkondigen met gevaar voor eigen leven dat er verzoening is. Al hun zonden in het bloed van Christus. Ga naar de mijnwerkers in Schotland. Als ze pauze hebben, ga je ze verkondigen dat er genade is en vergeving van zonden. Ook voor hen. Ook vanavond in Alblasserdam. Zeg de zondaren. Zeg de schuldenaren. Zegt de meest vuile en de meest walgelijke dat er bloed is. Tot verzoening van alle zonden. Zonder onderscheid. Moet worden verkondigd. Voorgesteld. Met bevel aan bekering en geloof. Zelfs als je zojuist bent gegezeld. Als je rug helemaal kapot geslagen is. Als je in de diepste kelder bent gestopt. Door een stokbewaarder. En er een aardbeving komt. En die stokbewaarder. Die man die wil zichzelf het leven benemen. Nou, dat is niet echt een toonbeeld van iemand die nou echt de Heere zoekt, toch? Nou, niet echt dat je zegt, nou ja, tjonge jongen. Dat is lijkt wel een echte christen. Toch? En als die man vraagt aan Paulus, wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, bevel van bekering en geloof. Gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Dat is bevel. Dus dat evangelie moet aan alle mensen zonder onderscheid verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. Bekeert u, verlaat de slechtigheden, gelooft in de Heer Jezus Christus en leeft. Dat is de boodschap van het evangelie. En dat moet verkondigd worden. Aan iedereen. Alle creaturen. Gestoeld waarop? Op de algenoegzaamheid van Christus. En dan komen ze aan. Door het goddelijke licht geleid. Bij honderden, bij duizenden, bij honderdduizenden, bij miljoenen komen ze aan. Door die prediking van het heilige evangelie. Door de voorstelling van het offer van Christus, genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Zo komen ze aan. En worden ze zalig. Een wonder niet waar. Overvloediglijk. Ja. De vraag is, kunnen we dit heilige evangelie, kunnen we dit verdragen? Kunnen we dit met elkaar geloven? Dat dit waar is. Dat God dit echt meent. Daar draait het om. Ik wilde met elkaar daar nog wat bij stilstaan. Aan de hand van de acta van de synode. En ik heb daar het volgende gelezen. Pagina 228. Daar zeggen onze Dordtse vaderen, die op de synode met elkaar hierover vergaderd hebben, daar zeggen zij het volgende. De dood van Christus, ten aanzien van zijn waardigheid en macht, is een remedie, een middel, genoegzaam om de zonde van allen en een ieder mens weg te nemen. En daar ontbreekt niets tot de dadelijke verzoening van allen en een iegelijk mens die ze met geloof aanneemt. Dus er is verzoening mogelijk voor alle mensen die ze met het geloof aannemen. En in deze zin mag gezegd worden dat Christus voor allen en een ieder mens gestorven is. En in zodanige zin worden de spreuken van de schrift bedoeld die zeggen dat Christus voor allen gestorven is. Dat hij de dood voor allen gesmaakt heeft. Dat hij een verzoening is voor de zonde der ganse wereld. Maar te zeggen dat Christus voor alle mensen en een ieder mens al zo gestorven is. Dat hij allen en een ieder zonder onderscheid met God verzoend heeft. Strijdt met het evangelie. Het welk met grote overeenstemming de werking des doods van Christus alle gelovigen en die alleen is toe-eigenende. Dus het is reformatorisch om te zeggen, er is bloed voor de hele wereld. Er is een mogelijkheid van zalig worden voor de hele wereld. Maar het is onbijbels, het is remonstrant om te zeggen, dat God alle mensen verzoend heeft. Dat niet. Dus het aanbod van de genade en het aanbod van de verzoening komt tot alle hoorders. En een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet verdorven worden. Dus wie heeft er deel aan die aanbieding? Degene die geloven. Alle andere mensen wordt dat evangelie ook met bevel van geloof en bekering voorgesteld. Alleen zij geloven niet en daarom krijgen ze er geen deel aan. Begrijpt u? Dat is grote onderscheid. Hè? Dus het is geen leer van alverzoening. Dat alle mensen zijn hun zonden vergeven. Dat is niet waar. Er is een Christus voor alle mensen in de zin dat er bloed genoeg is voor alle mensen. Maar niet alle mensen hebben Christus. Waarom niet? Omdat ze Christus niet allemaal door het geloof aannemen. Dus er is een genoegzaamheid voor de hele wereld. Maar zo heel veel mensen willen geen Christus. Zoveel mensen willen niet in hem geloven. Zoveel mensen willen hem niet aannemen. Zoveel mensen verwerpen hem. Zoveel mensen hebben liever hun eigen werk. Hebben liever hun eigen godsdienst. Hebben liever hun eigen toren van bevinding buiten Christus. Maar die de Zoon heeft, die de Zoon, zoals hij aangeboden wordt in de bediening van de verzoening, die de Zoon aanneemt, die heeft het leven. Maar die de Zoon niet heeft, door het geloof, die heeft het leven niet. Ziet u? Wat we hiervan leren is dat de genoegzaamheid van Christus, de aanbieding en de voorstelling en de proclamatie van het evangelie, ontneemt u allemaal de onschuld om onbekeerd te blijven. Niemand van ons kan onbekeerd blijven zonder schuld. Want Christus is u voorgesteld als een offer genoegzaam voor de zonde van de hele wereld, dus ook mogelijkheid van zalig worden voor u. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof aannemen, alleen diegenen krijgen deel aan die algenoegzame gerechtigheid. En dan zeggen onze Dordtse vaderen, dit wat ik nu gezegd heb, dat is eenvoudig en helder genoeg voor de normale gemeenteleden. Voor de eenvoudige gemeenteleden is deze boodschap genoegzaam. Ik zoek even dat citaat op, als ik het zo snel kan vinden. Even zo snel niet vinden. Wat onze vaderen zeggen is, hierbij moeten wij het, zeker als we in onze onbekeerlijkheid leven, het houden. Hier hebben wij mee te handelen. Dit is voor de eenvoudigen, onze vader zeggen voor de stomzinnigen. He, dus dat zijn mensen die nog niet qua geestelijke zintuigen de scherpzinnigheid hebben ontwikkeld om de geestelijke zaken te onderscheiden. Wie nog stomp is, he, dus bot is van zinnen, die heeft het hierbij te houden. Bij Gods geopenbaarde wil, bij Gods geopenbaarde boodschap dat er bloed is genoeg voor alle mensen. En dat een ieder die in hem gelooft niet verderven. En dat het bevel van het evangelie is dat u in hem gelooft. En dat als u niet in hem gelooft, dat u om eigen schuld verloren gaat. Hiermee hebben wij te handelen. En dan zeggen onze Dordtse vaderen, dan is er ook nog meer te leren. Bijvoorbeeld hè, de oorsprong van dat geloof. En het welbehagen van God en de verkiezing enzovoorts. En ze stellen dat is voor degenen die in een vaster geloof hebben mogen komen. Voor de leraren op de scholen, voor de predikanten enzovoorts. Die zijn geroepen om zich daarin te verdiepen. Zich daar ook in te verlustigen. Maar voor ons niet. Voor ons is de prediking van het evangelie zoals zojuist is voorgesteld. Daar hebben wij mee te handelen. Doen we dat niet, dan maken we het direct krachteloos. Dan zeggen we, ja, maar kijk eens, er is een verkiezing. Dus je kunt onmogelijk zeggen dat alle mensen zalig worden, kunnen worden. Dat kan je niet zeggen, want er is een verkiezing. Ja, maar dan raakt u op het grondgebied van Gods zaak. Gods geopenbaarde wil is dat het evangelie verkondigd wordt aan alle creaturen. En dat zijn algenoegzaamheid wordt getoond. En daar hebt u mee te handelen. En die andere zaken zijn Gods zaken. En als u zo'n mooie boekenkast hebt thuis, of uw vader heeft dat bijvoorbeeld, van al die prachtige oudvaders, dan zou ik u wel willen vragen, als u in staat zou zijn om een oudvader te vinden die anders heeft gepredikt dan met bevel van geloof en bekering, dan moet u mij dat maar eens laten zien. Dat is alle eeuwen lang is dat de prediking geweest die vanuit de schriften, vanuit de belijdenis is opgekomen. Een Christus voorstellen die genoegzaam is tot verzoening van de zonde. Het bevel van geloof en bekering. De dreiging, wie niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Deze zaken, dat is de verkondiging altijd geweest van de vaderen. Ik heb vanavond een aantal dingen meegenomen die ik zou willen laten klinken. Allereerst zou ik het woord willen geven, zo een aantal zinnen, aan Spurgeon. Spurgeon zegt vanavond tot u en tot mij, ik daag het heelal uit om te bewijzen dat er iemand is die van Christus deur weggejaagd of verboden werd om in hem een zaligmaker te vinden. Ziet u? Spurgeon zegt, Christus is zeer gewillig om zondaren te ontvangen. Er is kracht genoeg in zijn bloed en ik daag u uit om te bewijzen dat er ooit iemand geweest is die aan de deur van Christus geweest is. En die gehoord heeft, voor jou is er geen bloed. Voor jou is er geen mogelijkheid van zalig worden. Voor jou is mijn bloed helaas niet genoegzaam. Die bestaat niet. Want wie tot hem komt, wordt geenszins uitgeworpen. Ik las ook van John Bunyan. John Bunyan zegt, niemand wordt uitgesloten van de zegen, van de dierbare verlossing die de Heer Jezus Christus teweeggebracht heeft, dan zij die zichzelf uitsluiten door hun verstoktheid, hun ongeloof en hun onboetvaardigheid. Dus de verkondiging van het evangelie sluit niemand uit. De nodiging van het heil komt tot alle hordes. Niemand wordt daarin uitgesloten. Wordt vanavond niet gezegd, gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar het geldt niet voor u en niet voor u en niet voor u. Voor u wel. Nee, dat is niet zo. Niemand wordt uitgesloten dan alleen, zegt Bunyan, wie zichzelf uitsluit. En hoe sluit je jezelf uit? Door te verstokken in je ongeloof en in je onboetvaardigheid. Matthew Henry zegt hetzelfde. Het evangelie sluit niemand uit dan degenen die zich door hun eigen ongeloof en onboetvaardigheid buitensluiten. Het heeft de duivel ontzaglijk veel terrein gewonnen, nietwaar? Wie gelooft er eigenlijk dat God genadig is? Wie gelooft er eigenlijk dat er bloed genoeg is voor u allemaal? Als ik het zeg, ik voel het al, dat kun je bijna niet geloven. Hoe kan dat nou? Hoe kan God het nou menen? Nou ja, laten we luisteren. Alexander Comrie. Hij zegt, de Heere zelf roept u. Wie gij ook zijt, zult gij het dan van uw hart kunnen krijgen om zulke lieflijke nodigingen in de wind te slaan? Op uw komst zult gij bevinden dat gij welkom zijt, ja gewaar worden dat gij geenszins uitgeworpen zult worden. Thomas Boston, hij zegt, nademaal gij een zondaar zijt van het menselijke geslacht, zo wordt Christus u tot een zaligmaker aangeboden, want hij is volgens zijn ambt de zaligmaker van de wereld. En u bent wereld. Luther zegt, Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. En dan zegt hij het heel eenvoudig. Hij zegt, grijp u zelf eens bij de neus en voel eens of u zondaar bent. Als u zondaar bent, is Christus gekomen voor u. Is er bloed ook voor u? Het is toch voor zondaren? Wilhelmus Abrakel. Hij zegt, deze borg bied ik als zijn dienaar u in zijn naam aan. Ja, u die dit hoort, de God van de hemel roept u om deze borg vrij aan te nemen tot uw rantsoen en uw gerechtigheid. Thomas Shepard, misschien wel bekend. Hij zegt, en dat is heel scherp, hij zegt, dat wat uw hart van de liefde afhoudt, is dat gij zegt, de Heere meent het niet met mij. De Heere is niet openhartig jegens mij. Maar Shepherd zegt, maar hij heeft zijn openhartig evangelie aan u gezonden, het welk gij moet gadeslaan. Willem Teling, een Nederlandse oudvader. Hij zegt, dat u onbekeerd blijft en onbekeerlijk blijft. Wat betekent dat anders dan dat u met uw daden openbaar uitspreekt? God belooft ons wel, zo wij ons om zijn zoons wil bekeren genadig te zijn. God belooft ons wel om ons genadig te zijn, maar hij meent het niet. Dus geloven wij het ook niet. En dus willen wij ons ook daarna niet schikken. Is dit niet hetzelfde als de waarachtige God? O gruwel der gruwelen, zegt Teling, leugenachtig te maken. Wij maken van God een leugenaar door te zeggen, hij meent het niet. Zitten zo niet talloze kerken vol met mensen die het allemaal zo menen? Ik wil graag bekeerd worden. Ik zoek de Heere. Daarom zit ik heel mijn leven in de kerk. En weet je wat ze zeggen zonder woorden? Terwijl ik het heel mijn leven al wil en heel mijn leven al zo welwillend ben en heel mijn leven al zo goed meen, wil de Heere maar niet. Diabolus. Alles omdraaien. Dat is de leer van de Satan. Dat u wil en God niet wil. Dat is de leer uit de hel. Luister dan maar naar Wilfred Floor. Een hele eenvoudige oefenaar. U mag ervoor geven wat u wil. Maar wat hij zegt is mooi. De Heere roept welmenend allerlei vuile zondaren tot zich. Van allerlei leeftijd. En die pogingen doet om te komen. Of dagelijks smeekt of kermt om getrokken te worden, zal zeker goed onthaal bij Jezus vinden. Al was hij oud, grijs, baldadig zondaar, die meer dan een eeuw in de dienst van de Satan had doorgebracht. God roept welmenend. Ja, zeg nog eens dat hij het niet meent. En u wel? Leugenaar. Thomas Shepherd zegt nog in een van de preken over de gelijkenis van de 10 maagden. Hij zegt, de genade wordt aangeboden met een sterke begeerte dat ze mogen worden aangenomen. Hij zegt, nooit begeerde een mens zo sterk de genegenheid van iemand die schoon van gedaante en beminnelijk is als de Heere u begeert. Hoewel u nog schoon van gedaante bent, nog beminnelijk bent. En zoals u misschien in uw leven, toen u uw man of uw huidige man of vrouw ontmoette, misschien wel alles gedaan hebt om zijn of haar liefde te mogen, ja, hoe zeg ik dat, die begeerde u. Want die persoon was liefelijk voor u en bevallig enzovoorts. En ja, daar hebt u alles voor over gehad. Zo zegt Shepherd, nog veel meer dan dat is de liefde van Christus, de begeerte om zondaren die zo lelijk zijn en zo vuil zijn en zo onaanzienlijk zijn, om die te winnen voor zijn liefde. Ja. En dan hebben ze in de Haagse conferentie in 1611, hebben de contra-remonstranten, ook in het gevecht met de remonstranten, ook zoiets moois opgeschreven. Moet u horen. De zondige mens, voor hij gelooft, twijfelt of Christus wel voor hem gestorven is. Maar alle zondige mensen zijn schuldig te geloven, zonder enige twijfel, dat Christus door zijn dood heeft betaald een rantsoengeld dat genoegzaam is om de zonde van alle mensen weg te nemen. Dat is de eerste. Dus wat zeggen onze vaderen? De Haagse conferentie. Een mens buiten Christus, die gelooft niet dat Christus voor hem gestorven is. Vervolgens zeggen ze, alle zondige mensen zijn schuldig om te geloven, zonder enige twijfel, dat er een rantsoengeld is aangebracht, een waardij is in het offer van Christus, om ook uw zonde weg te nemen. En dan vervolgens, want dat te geloven dat dat kan, daar heb ik niet mee. He, dat er genoegzaam bloed is, dat is groot. Maar daar deel aan te hebben, daar gaat het over. Maar ook dat de zonden door dat bloed dadelijk weggenomen zullen worden van al degenen die zich bekeren en geloven. En dan zeggen ze iets heel opmerkelijks. Onze vader zegt dan, deze leer geeft geen oorzaak dat iemand zou twijfelen of hij schuldig is om in Christus te geloven. Dus dat is het eerste. Ze zeggen, deze leer, die leert ons dat alle hoorders van het evangelie schuldig zijn om in Christus te geloven. Maar dan doet het nog iets. Deze leer doet nog iets. Het neemt de mogelijkheid weg, het kwade voornemen van zondaren weg, om in onboetvaardigheid en ongeloof te blijven. Kijk, de verkondiging, hè, dat het een klein kuddeke is, dat het alleen voor de uitverkorenen is, dat is waar, hè? Daar zeg ik zoiets over. Dat de kans maar heel klein is dat het voor u kan, dat is allemaal comfortabel voor de godsdienstige mens. Want dan blijft u buiten schot. Toch? Ja, ik ben onbekeerd. Maar ja, wat kan ik eraan doen? Daar kan ik niks aan doen. Nee, maar deze leer, zeggen ze daar in 1611, had je dezelfde mensen als nu. Ze zeggen, dit neemt de mensen de mogelijkheid weg om in onboetvaardigheid en ongeloof te blijven. Om comfortabel onbekeerd door te leven. Want ja, het mocht eens gebeuren dat de Heer het meende. Nee, zeggen onze vaderen, God meent het en daarom is het schuld als u onbekeerd blijft onder de evangelieverkondiging. Isaac Ambrosius, hij zegt, neem er toch bijzonder acht op dat Jezus Christus niet slechts nodigt, maar u zelfs beveelt te geloven in hem, opdat u uw zonden vergeven mocht hebben en uw ziel voor eeuwig gered. Hoe dikwijls, vraagt Ambrosius, beveelt hij u niet te geloven in hem en te grijpen naar het eeuwige leven? Dus wat hebben we u vanavond voorgesteld aan de hand van onze Dordtse vaderen? Nog heel even terug, artikel 1. Het is onmogelijk om zalig te worden door uw eigen offers, door uw eigen werken. Kan niet. Zolang u onbekeerd blijft, bent u onder de eeuwige toorn en onder de eeuwige vloek, tijdelijk en eeuwige straffen. Onderworpen. Dan hoorden we in artikel 2 dat aangezien wij niet kunnen genoeg doen, God in die oneindige barmhartigheid zijn zoon gegeven heeft. Tot een genoegdoening van de zonde, om ons van de toren te verlossen. En toen hoorden we vanavond, misschien wel voor het eerst in uw leven, dat dit offer van Christus van zo'n volmaakte genoegdoening en zo'n oneindige kracht en waardigheid is, dat het genoegzaam is voor de zonde van de hele wereld. En toen hoorden we dat God gewild heeft dat deze boodschap, deze verkondiging van een zaligheid in Christus, een mogelijkheid van zalig worden voor u allen en een ieder, dat verkondigd moet worden aan alle creaturen, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou mogen hebben. Voelt u er iets van dat ongelovig blijven en verloren gaan onder zo'n evangeliebediening het allerverschrikkelijkste is wat er bestaat? heb ze wel gekend die 80 waren. Die een soort wonderlijk rustig op hun sterfbed lagen. En waarom waren ze zo rustig? Ze hadden in hun gedachten een God gevormd die een enkeling wil zalig maken. Zij hadden zich hun hele leven lang, zowat binnen die, ja, binnen die kerkelijke sfeer bewogen. Ze hadden naar hun eigen mening er eigenlijk alles aan gedaan om het risico te lopen om bekeerd te worden. En nou waren ze 80. En eigenlijk, ik zeg dat maar even heel plat, eigenlijk konden ze niet voorstellen dat God met goed fatsoen hen zou kunnen veroordelen als je toch je hele leven lang hebt gewacht. Dat is een ontzaglijk iets. Dan hebben we in ons eigen brein een God gevormd die niet bestaat. Echt waar. Dat is heel ontzettend. We hebben ons hele leven lang zo'n muur van dogmatiek om ons heen gebouwd, dat we ons daar zo heerlijk comfortabel en veilig voelen. Want ja, nogmaals, ik wil wel. Maar je weet nooit of God wil. En dat is comfortabel leven en zelfs de schrik slaat je om het hart, comfortabel sterven. Want ja, hoe anders dan? En als je tegen die mensen zegt, bekeert u? Dan zeggen ze, oh, dat kan u van mij niet, dat kan ik niet. En als je dan zegt, maar Christus is nog gekomen, ja, maar ik weet niet of dat voor mij is. Ja, maar gelooft het evangelie? Ja, nou kan u beter helemaal gaan. Dat is het. Hoe ver zijn we weggegroeid? Ik net zo goed, hè? Hoe ver zijn we weggegroeid van deze prediking? Als Ambrosius het zegt. Als Ambrosius het vraagt. Hoe dikwijls beveelt hij u niet te geloven in hem en te grijpen naar het eeuwige leven? Als Ambrosius vanavond hier zou staan. Hij zou zeggen, hoe menigmaal bent u al genodigd om in Christus te geloven? Dan zegt u waarschijnlijk, nou, Ambrosius wacht heel even. Dat is helemaal nog nooit gebeurd. Of misschien 5 keer in mijn leven. Ja, maar u gaat toch naar de kerk? Ja, maar dat hoor ik eigenlijk nooit. Verkondigen we nog het evangelie met bevel van geloof en bekering? Of niet? Ik denk als u dat doet, als u zo met uw naaste omgaat, als u zo spreekt tot mensen in uw gemeente, tot uw familiekring, dat ze zeggen, nou ja, je zou wel evangelisch geworden zijn. Want kijk eens, stel toch eens voor dat God het meent. En dat is het wonder van bekering van vrome mensen. Als je hele leven lang vroom bent geweest. Heel je leven lang fariseeën bent geweest. En opeens gaan je ogen door genade open. Door de werking van de Heilige Geest. Dat God gewillig is. Wat is daar de vrucht van? Dat je erachter komt dat je hele leven lang zelf onwillig was. Heel je leven dacht je dat God je vijand was. Die je moest proberen te verzoenen. En opeens kom je erachter dat God verzoend is in Christus. Maar dat jij je hele leven lang daartegen gestreden hebt. Weet je wat er dan gebeurt? Dan word je boos. Dan word je zo ontzaglijk boos. Dan word je een vijand van God. Weet je waarom we zo weinig vijanden hebben? Omdat we zo weinig geloven in een God die het meent. Want als God het meent met u, hè, wordt u een vijand. Dan kom je erachter dat je onwillig bent. Dat je zo'n evangelieverkondiging en zo'n welwillende aanbieding, die haat je. Echt waar. Kijk, en dat is ontdekking. En zulke vijanden worden met God verzoend. Haters van Christus zijn we. haters van het volbrachte offer zijn we. We willen altijd iets meebrengen. Altijd iets aandragen. O, konden we God toch bewegen om genadig te zijn. O, gij dwaas. Konden we God eens bewegen. O, dwaas, hij is met ons lot bewogen. Ik moest toch nog eens een extra gift geven aan de kerk. Misschien kon ik God bewegen. Hij is bewogen. Misschien kan ik op mijn knieën, zegt Luther, die trap op kruipen. En dan, als ik dan helemaal bloedend bovenaan sta, dat God dan ziet hoe ik wel niet bloed. Dat hij dan misschien genadig wil zijn. Ach, Luther. Dwaas. God is genadig. Hij is met ons lot bewogen. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Mag ik laatste woord aan Luther geven? Vanavond best veel voorgelezen, maar moet u maar niet kwalijk nemen. Luther zegt, o, besefte u maar hoe gruwelijk diep u in de zonde leeft. Ja, dat heel uw wezen zonde is voor God. Dan zou u een geopend oor hebben voor de prediking van het woord dat vergeving verkondigt. Dan zou u de grote liefde van God opmerken dat hij uw vergeving laat prediken. Maar het is ook nog een gruwelijke zonde dat men meent in de gunst van God hersteld te kunnen worden door eigen werken. Het is een gruwelijke zonde, luister goed, om vroom te willen zijn voor God. Voor God echter is men in de grond van zijn bestaan goddeloos. En erkende men dit maar. Het is een grote zonde zichzelf te willen behouden en niet alleen behouden te willen zijn op de manier zoals God het ons voorhoudt. Het behoud zoals hij het ons door het evangelie laat verkondigen. Gelukkig volk, zegt hij, wat zonde heeft. Gelukkig volk wat erkent helemaal zonde te zijn. Een volk dat overtuigd is van het feit dat er voor hen op de aarde geen middelen meer zijn om de zonde weg te nemen. Die erachter zijn gekomen dat allen vervloekt zijn die het geprobeerd hebben. Vervloekt is een iegelijk die zijn pogingen om zich te bekeren niet opgeeft. Het is duidelijk, zegt Luther, dat u moet weten dat u niet alleen maar zonden, gruwelijke, hemeltergende zonden hebt, maar dat u met uw hele wezen zondig bent voor God. Het is nodig vanavond, ook voor kinderen van God, dat u de hoop op zelf behoudt. De hoop om door enig werk van uw kant verlost te worden, moet opgeven. U moet overtuigd zijn dat het met u voor het gericht van God zo gesteld is dat uw zaak failliet is. Er is geen herstel meer mogelijk. Tenzij zich een ander aandient om u te redden, om uw schulden te betalen en bovendien uw hele verloren zaak weer in de vorige staat te herstellen. En zo is nu in de hemel alles hersteld voor allen die weten en bekennen dat zij alles verloren hebben. Omdat Jezus Christus zich vrijwillig in uw hopeloze toestand heeft begeven. Omdat hij gewillig de straf heeft gedragen die u door moedwillige ongehoorzaamheid op de hals gehaald hebt. En de Vader in de hemel, die geen enkel welbehagen kon hebben in uw hopeloze toestand, had een welbehagen in de losprijs van zijn geliefde zoon. Die losprijs was zijn bloed, dat hij voor u uitgoot, om u, die in uw stamvader Adam onrein bent, en onder de last en de eeuwige toorn van God moet vergaan. O zondaars, reinigt uw harten en uw handen van al uw dodelijke inbeeldingen, als zou u toch nog iets vermogen. Werp u in de nood van uw ziel zonder schroom op het altaar Christus. Dan zult u uw lichamen gesteld hebben tot een gode welbehagelijke offerand. Kom dan, zegt de Heer Jezus. Laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, al had je alles doorgebracht, al had je met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder, laat ons tezamen rechten. Erken uw schuld. Beleid het eerlijk. Het is een hopeloze zaak. U kunt het nooit meer goedmaken. U kunt het nooit meer betalen. U kunt de straf nooit meer wegnemen. U bent vervloekt, verdoemd. Het is voor eeuwig kwijt. Er is niets meer aan te doen, geloof het u het is. Er is niks aan te doen. Het is verloren. Het is kwijt. Het is totaal, totaal, totaal kwijt. Vervloekt zijn we, verdoemd, niets meer aan te doen, kind van God, niets aan te doen. Dan alleen, Christus is gekomen, heeft zijn dierbaar bloed gestort, opdat een iegelijk die totaal failliet is, een iegelijk die niets meer heeft en niets meer kan en niets meer durft, zich op hem zou werpen. Kom ik om? Dan kom ik om. Werpt u me weg. Ik zal niet twisten. Maar hier ben ik, heren. Moe, arm, naakt, verloren, alles kwijt. Maar ik heb gehoord dat er genoegzaam bloed is voor de zonde van de hele wereld. En ik ben een kosmos van zonde. Ik ben één en al zonde en schuld. Heer, hier ben ik. Ontferm u mij. Omwille van het bloed. Van het lam. Bedel toch, o zondaar, om één druppel van zijn bloed. Eén druppel. Kind van God, bedel om één druppel van zijn bloed. Misschien ben je zo ver weggezakt. Ben je zo verdrietig. Ben je zo beladen weer met zonde. Komt alles uit je verleden weer terug. Dan zeg je, o God, hoe kan het? Hoe kan het? Door het bloed van Christus alleen. Hij heeft zich doodgeliefd. Hij heeft zich laten uitpersen. Hij heeft zich laten vernietigen. Opdat u met uw brekende oog zou blikken op die verhoogde slang in de woestijn. In u de dood. De zonde koorts die raast door je aderen. Je hebt niets meer. Maar Jezus is het alleen. Echt waar. Zou die gewillig zijn? Zou die gewillig zijn? Om u zalig te maken. Hoe kun je eraan twijfelen? Als je troon en kroon verlaat. Als je je zo ontzaglijk laat vernederen. Tot in de dood, tot in de hel toe. Hoe kun je eraan twijfelen? Dat zo iemand gewillig is om je zalig te maken. Hoe kun je eraan twijfelen als die zijn dienaren uitzendt om alle creaturen te verkondigen dat er toenaan is in dat bloed? Hoe kun je zo dwaas zijn om te zeggen, ik behoor niet tot de creaturen. Ik ben toch een mens. Ik ben toch een zondaar. Er is een mogelijkheid van zalig worden in het dierbare bloed van het lam. Wee degene die vanavond zegt, hier kom ik nooit meer. Nou, dat is het ergste niet. Maar wee degene die vanavond zegt, met zo'n gewillige Christus wil ik niets te maken hebben. Ziet u, dat is het laatste. Ziet u dat hele Dordtse leerregels eigenlijk een eerkwestie is? Hoofdstuk 1 ging over de eerkwestie, dat God de eer alleen heeft met betrekking tot de zaligheid van zondaar. Hoofdstuk 2 gaat over de eerkwestie. Als Christus dan alles gegeven hebt, Weet je wat de duivel dan doet? Afbreuk doen aan het offer. Klein maken. Maar het heeft hem zoveel gekost. Dat het onze roeping is om het voor te stellen. En zoveel als we kunnen met alle gebrek te laten zien. Wat Christus heeft gedaan. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Misschien zit er iemand vanavond die zegt, maar man, als ik het goed begrepen heb, is die volkomen zaligheid in Christus beschikbaar, maar hangt het af van het geloof. Nou, dat is waar. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk om deze aangeboden verlossing aan te nemen. Zonder het geloof is het onmogelijk om u op dat altaar Christus te werpen. Maar Gode zij dank. Het genadeverbond heeft niet alleen een volkomen gerechtigheid in Christus. Maar het genadeverbond voorziet ook in het geloof wat nodig is om deze Christus aan te nemen. En hiervan geldt, eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Ik schenk het u. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ik schenk u het geloof, al was het een mosterdzaadje. Het geloof wat met Christus verenigt, doet u zo ontzaggelijk gelukkig. Hij de mijne, ik de zijne. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Laten we eindigen. Ja, heren, dat is het wonder. Dat is het wonder. Dat u niet alleen gekomen bent, niet alleen dat volkomen offer hebt gebracht, niet alleen de verkondiging laat uitgaan tot alle creaturen, dat er doen aan is, maar dat u ook zelf rechterhanden vat, die niets meer kunnen, die zo verloren liggen in schuld, zo dodelijk verwond door de zonde. O wonder, dat u langskomt, dat u spreekt in onze bloeden, leef. En wij leven, dat de stem van u, o zonen Gods, mag klinken. En die ze gehoord hebben, zullen leven. O Heere Jezus, ik bid u. Doe toch vanavond, dwars door onze stem heen. Dwars door onze pogingen, om u af te schilderen. Uw eigen stem horen. Gedenk aan uw volk en kinderen. Die zo diep weg kunnen zinken. Zo de wanhoop nabij kunnen zijn. Hoe kan mijn leven met genade bestaan? Hoe kan mijn zondig bestaan ooit verzoend worden? O Heere, laat toch zien door het geloof dat er kracht in het bloed is. Eén druppeltje en het is genoeg. Maar nee, daar is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. O Heere, ontferm u toch over die tobbers die het niet meer weten. En niet meer kunnen. Zeg tot hun ziel. Ik ben uw heil alleen. En wees ook met die mensen, heren. Misschien zijn ze er vanavond wel. Die deze reden hard vinden. Wie kan er zelf horen? Wie kan dat verdragen? Dat u goed bent. Je kan er natuurlijk mens niet verdragen. Dat haten we. Tot in onze diepste vezels toe. Maar heren. Geef ons de genade. Dat we het eens mogen zien wie u echt bent, om weg te smelten, om weg te smelten, dat wij zo slecht zijn en u zo goed, dat u bereid bent om zo'n slechte bruid tot de uwe te rekenen. O Heer, ontferm u onze, brengt u ons veilig thuis, mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten als u het geeft, om Jezus wil. Amen. Ik zou u willen meegeven voor de volgende keer dat u misschien al artikel 6 tot en met 9 zou kunnen lezen. Dan kunt u zelf ook al wat daarover denken. Laten we nu met elkaar zingen tot slot. Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Psalm 68, vers 17. Alle wel thuis.